Ja, Hemelse Vader, wij danken u zo dat we u zo mogen eren. Danken, loven en prijzen. Dat we dat ook met elkaar mogen doen. Dat we ook uw woord daarvoor hebben. Dat we mogen zien wat gij ons te zeggen hebt. Heer, daardoor kunnen we ook deze dingen zingen. Heer, dat we mogen weten dat die, ook de psalmen die we kunnen zingen, dat die voorlang geschreven zijn. Heer, dat is toch geweldig dat we het woord van God mogen zingen. Heer, dat ons hart zo vervuld mag zijn met het woord van God. En dat schenkt tot een vernieuwing van leven. Dat we ook deze avond, als we uw woord openen, dat gij ons zo de rijkdom laat zien, Heer, van uw genade door onze Heer Jezus Christus. Hemelse Vader, dat gij zo onze gedachten ook daartoe openzet. Ons hart daartoe open. Want Heer, dat zo uw geest ons mag onderwijzen door uw woord. Want Heer, van onszelf kunnen we niet zien nog spreken. Dat het ook maar iets zou zijn dat waardevol zou zijn voor een ander. Maar dat we geheel en al afhankelijk zijn van u. We danken u daarvoor en dragen zo deze avond aan u op. En bidden dat gij zo ieder hart wilt openen. En zo vervullen met de volheid van uzelf. Tot eer en heerlijkheid van uw naam. We danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Ik wil eerst een vers met u lezen uit het laatste hoofdstuk van Prediker. Prediker. Dus ik kijk psalmen, spreuken, Prediker. En het laatste hoofdstuk. En ja, ik zie daar toch wat jonge mannen ook zitten. Jonge vrouwen ook wel. Prediker. Prediker heeft best een hoop te zeggen, hoewel we daar niet geregeld blijven vanavond. Maar we willen er toch even lezen. En er staat iets bijzonders. We hebben de laatste paar keer hebben we gedacht eigenlijk. Zijn we begonnen met de gedachte van Psalm 8. En dat heeft te maken met de schepping. En als je te maken hebt met de schepping, heb je te maken met de schepper. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Boven de hemelen. Majesteit boven de hemelen. Maar uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij uw lof toebereid. Bijzonder is dat, hè. Hij die zijn majesteit gesteld heeft boven de hemelen. Uit de mond van kinderen en zuigelingen heeft hij de lof toebereid. En hij heeft zo die wereld geschapen, die heeft hij aan die mens gegeven om te onderhouden. Ik denk niet dat ik hoef te zeggen hoeveel dat de mens daarvan terechtgebracht heeft. Dat is niet zo gek veel. Of liever gezegd, dat is helemaal niet goed. En die schepper, daar denken we dus aan. En daar hangt veel van af. Of zal ik zeggen, daar hangt alles vanaf. Er hangt alles vanaf. Ik lees hier zo en er staat hier, gedenk dan uw schepper. Denk je, en wat heel bijzonder is, want er staat hier, uw. Zie je dat? Uw. Dus dat maakt het je eigen. Zo, nu heb ik natuurlijk eerst een vraag. En de vraag is dan, is hij uw schepper? Is hij uw schepper? Daar komt het eerste van. Is hij uw schepper? Zo, gedenk uw schepper in de dagen van de jongelingsjaren. Dus terwijl je jong bent. Dat is de tijd om eraan te denken. Als je ouder bent en je hebt er niet aan gedacht als je jong bent, dan is het niet zo waarschijnlijk dat je er nog zoveel aan gaat denken als je ouder wordt. Eén ding is heel duidelijk, er zijn de meeste mensen die komen als ze jong zijn. En als ze niet komen als ze jong zijn, de ouder dat ze worden, de moeilijker dat het wordt. Weet je dat? Er is een gedachte bij mensen dat als je ouder wordt, dat je dan dichter bij God komt, maar dat is niet waar. Hè? Dan, oké, nee, ik zal die vraag gelijk, ik stel het even als een vraag, Ewout, op. Dan heb je meer tijd. En Ewout weet dat natuurlijk nog niet, want hij is nog niet oud. Dat is 20, maar ik ben 72, dat scheelt een beetje. En ik heb een kleinzoon die 20 is, zo geeft een beetje speling daar. Als je ouder wordt, dat is heel eigenaardig, dan gaat de tijd heel snel. En de ouder dat je wordt, de sneller dat de tijd gaat. Dat is wonderlijk, hè? En ik moet dat zeggen voor mijn leven. Ik denk even terug aan, aan mijn moeder toen die nog leefde. In het jaar, laatste jaar van haar leven heeft ze eigenlijk bijna altijd op bed gelegen. En ze zegt, Ko, de tijd gaat zo snel. Zou je niet denken, hè? De tijd gaat zo snel. Dus je ziet, de sneller en wat er ook gebeurt is, de ouder dat je wordt, de meer dat je vasthoudt aan jezelf. De moeilijker dat je dingen loslaat. En als je wil leven met de Heer Jezus, dan moet je de dingen loslaten. Als je niet kunt loslaten, dan wordt het heel min. Want dan zit je met je eigen dingen. Hè? En het is juist de bedoeling dat we de dingen van de Heer Jezus aannemen. En dus te meer we aannemen van de Heer Jezus, dan zul je vinden dat je iedere keer dingen moet loslaten. Hè? En ik denk dat ik het goed heb als ik zeg dat de meeste mensen hebben moeite met het loslaten. Zelfs wanneer, het maakt niet uit wat je moet, oudere mensen die moeten kinderen loslaten bijvoorbeeld. Hè. Jongere mensen moeten andere dingen loslaten. En weet je wat je dan vindt? Dan laat je iets los, hè. En dan zie je dat er nog elastiekjes aan je handen zitten, hè. En die trekken het weer terug. En die houden het weer vast. Eigenaardig is dat, hè. Want je ziet, als je het er zo overgegeven hebt, even later heb je het weer in je handen. Hoe komt het daar? Dat zijn de elastiekjes, dus die moet je ook nog afsnijden. Hè? Nou. Goed, dus het gaat over jongelingsjaren, maar het gaat even over uw schepper. Dus dat betekent, het is, ja, je spreekt ervan hetgeen dat van jou is. Dat vind ik ook zo mooi in Psalm 23. De Heere is mijn herder, maar waar het me niet zozeer om gaat dat hij van mij is, maar dat ik van hem ben. Zie, want als dit dus, als ik kan zeggen, dit is mijn schepper, dan gaat het niet zozeer om of dat hij van mij is, maar het gaat erom dat ik door hem geschapen ben. Zie, dat hij mij gemaakt heeft. En als mijn schepper mij gemaakt heeft, dan heeft hij dat gedaan met een doel. Heel bewust. Wat is het doel van je leven? Dan zie je natuurlijk naar uit om te zeggen, wat zou nou die alwetende God, wat zou die ermee voor hebben met mijn leven? Als hij mijn schepper is, dan moet het mooiste zijn wat er kan zijn. Wat hij voor me bedoeld heeft. Want hij is mijn schepper. Hij is alwetend. Hij weet dus, hij ziet je leven voor zich en dan gaat hij dat formeren en vormen en dan zegt hij deze kant op en die kant op. En dat is mooi als je iemand hebt die alles van je weet. Voor sommige mensen is dat angstaanjagend, hè? Dat er iemand is die alles van ze weet. Ja, dat is wat, van onderstel. Ja, met de Heer dan gaat het nog, maar veronderstel dat een ander alles kan zien van je, hè? Veronderstel wat je hier, dat we hier een filmpje konden draaien van je hart. Van je denken dus, van je wezen, van, hè? En van je gedachten betekent dat, hè? Maar misschien zou je dat net zo lief niet hebben. Maar, weet je, heel kortstondig, want dat is heel kortstondig, zullen we toch, zal dat toch gebeuren? En zullen we voor de Heer Jezus staan, onze redder? En dan zult hij zeggen, hey Ko, wat heb je met mij gedaan? Nu moet je eerst verantwoorden. Heel veel voorrechten, maar die geven ook verantwoording. Wat heb je met mij gedaan? Zie? Met mijn naam. Oh, dan moet ik daar een antwoord van afleggen. Hoe heb je mijn woord gebracht? Heb je dat gedaan zoals ik dat wilde? Of heb je dat maar gedaan? Nou, dus er zijn verantwoordingen Voorrechten, ja, het is een heel voorrecht om het woord zo te hebben, om dat ook aan anderen te mogen delen. Maar het is ook een verantwoording, want zometeen hebben we opname. Op alle manieren, ik word opgenomen. Hoe je dat ook bekijkt. Het zal niet lang meer duren, maar de opname is het. Die komt eraan. Daar kun je zeker van zijn. Hè? Sommige mensen zeggen, er zijn maar twee dingen die zeker zijn. En dat is het sterven en de belasting. Maar...
Wat is sterven?
En de belasting. Maar ik zeg, er is maar één ding zeker en dat is de opname. Voor mij. Huh? Nou, ik hoop dat dat voor ieder is. Nou, dus het gaat er hier om. Hoe, kijk nu even, gedenk. Wees daar dus mee bezig. Aan dan uw schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan gezegd, ik heb daarin geen behagen. Dat zou niet zo best zijn, hè? Geen wonder dat die prediker later zegt, ijdelheid der ijdelheden, dat is alles ijdelheid. Hè? Dit leven, dat is, ijdelheid is gewoon leegte, hè? Is gewoon leegte. Dus alles wat niet met de schepper te maken heeft, is allemaal ijdelheid, allemaal leegte. Ik zeg niet dat je niet moet werken, daar heb ik het helemaal niet over. Maar dan moet je het wel doen in het licht van wat de schepper geeft. Zie? Er zijn heel wat andere dingen natuurlijk, die we kunnen dingen van onszelf doen. En dat kan zijn niet in het licht van de schepper. Maar als het is in het licht van de schepper, dan kun je verder gaan. Zie? Dus alles doe je in het licht van hem die je geschapen heeft. Nou, als we denken aan de schepping, dan zijn we natuurlijk eerst komen terecht in Genesis. Het eerste hoofdstuk, dan begint het met de schepping. Huh? En dan staat er ook later, en God die heeft in 6 dagen heeft hij de hemel en de aarde geschapen. Moet goed luisteren. Als we daar iets gaan veranderen, dan veranderen we door de hele Bijbel van alles. Zie je, want als je het ene kunt veranderen, kun je het andere ook veranderen. Er zijn dus allerlei mensen die van alles daartussen willen zetten, er aan willen plakken en gaan ze maar door. Ik geloof dus, ja, al die andere dingen ga ik geen eens over praten, maar ik geloof dus dat God inderdaad in die 6 dagen, zie, wij hebben een probleem. En het probleem is dit. God is onbegrijpelijk. God is onbegrijpelijk. En dat is ons grootste probleem. Want wij proberen om God te begrijpen. En dat kan onmogelijk. Dat kan echt onmogelijk. Neem maar even mee, we hebben er pas ook nog naar gekeken. Maar het volgende boek is Hooglied en dan krijg je Jesaja. Kijk nog even met me naar Jesaja 40 bijvoorbeeld. En ik heb de zondag nog uitgelezen, dus voor degene die dat gehoord zou kunnen hebben. Er staan gewoon een paar vragen in, dat ligt de zaak een beetje toe, zou ik zeggen. Huh? En ik lees hier van vers 12, dat is een goed begin. Er staat, wie maakt de wateren met zijn holle hand? Maar even denken, ik weet niet of dat u wel eens over de oceaan bent gevaren of gevlogen, maakt niet uit. Je kunt zien hoe groot dat het is. En nou staat er, God die meet dat met zijn hand. En toen heeft hij die lucht, die heeft hij ook even gemeten met een span. Huh? Dat is een span, heb je? Dus daar een pinkie. Nou, dat is een span. Een God die meet dat. Mooi luister. Ik vind het geweldig om te weten dat ik zo'n grote God heb. Zo'n bijzondere God. Zo'n schepper, dat hij mijn schepper is, dat hij mijn herder is en dat hij me wil leiden. En dat hij geïnteresseerd is in me. Als we het over mensen hebben, als ik bijvoorbeeld, iedereen kan voor zichzelf wel iemand bedenken, die dat we zeggen, dat is een groot heer daar, hè. Die is niet geïnteresseerd in mij. Nee, waarom zou die ook? Maar hier is de God van hemel en aarde, de schepper van hemel en aarde, en die is geïnteresseerd in u en mij. Persoonlijk. Persoonlijk. Die is dus persoonlijk met je bezig, die heeft je persoonlijk geschapen, die heeft je persoonlijk gemaakt, en die wil een persoonlijke relatie met je hebben. Ah, dat is toch een geweldig iets, hè? Dat je zo met hem zo persoonlijk om mag gaan. En dat zijn verlangen is. Want het is niet van mij uitgegaan. Dat hij gemeenschap met mij wil hebben. Dat is allemaal van hem uitgegaan. Ik was blind en doof en lam en stom en dood. En God zegt, kom, we gaan er wat leven in brengen. Hè? We gaan er wat leven in brengen. En dan gaan we gemeenschap hebben. Dus het is allemaal van hem uitgegaan. Hè? Er is niemand die... De Bijbel zegt in Romeinen 3... Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die God zoekt. Je zou toch zeggen, iedereen zou toch God zoeken? Nee. Nou, daar zit hem dus de hele knoop. God is dus onbegrijpelijk en wij zijn eigenlijk bezig, wij willen dus God begrijpen. En als je nu ergens vastloopt, is dat al op het eerste en tweede vers van Genesis 1. Het is dus zo gauw als je de Bijbel opent, loop je erop vast. Hoe kan dat? En dan gaan we er proberen of dat we dat niet zo in elkaar kunnen draaien, dat het toch een beetje begrijpelijk wordt. Volgt u me? Niet zo moeilijk, hè? Wel. We gaan het zo maken dat het een beetje begrijpelijk wordt. En wordt het dan meer begrijpelijk? Nee. Om heel snel iets te zeggen, ik zeg wel eens tegen mensen die het over evolutie hebben, dan zeg ik, oh, maar dat neemt veel meer geloof als wanneer ik God geloof. Ja, dat is toch logisch. Neemt veel meer geloof om iets dwaas als evolutie te geloven als om God te geloven. Ik heb niks gemoeid om God te geloven, maar al dat andere, ja, dan moet je toch echt wel hele bokkensprongen van maken om dat te geloven. Hè? Nou, daar ga je dus niet lang mee bezig zijn. Ja, je kunt er je hele leven mee bezig zijn en je komt er nooit uit. Je komt er nooit uit. Maar, veronderstel dat ik die eerste verse van de Bijbel niet geloof. Of ik verander ze. Ja, maar dan kan het hele woord ergens veranderd worden. Want... We hebben dus niet alleen te maken hier, er staat dus, we waren bezig met die schepper daarnet. En uw schepper, en gedenk eraan. We zullen eerst hier even kijken en dan gaan we verder. Dus in vers 12 lezen, wie maakt de wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang der hemelen met een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal. Tja, hey. We gaan eventjes die... Zie je die berg daar? Die gaan we even wegen. Leuk is dat, hè? Ik vind... Zie je dat God humor heeft? Want hij zegt toch eigenlijk... vind je dat nou niet een beetje raar? Kan jij zo'n berg gaan wegen? Ik kan me zo maar voorstellen dat Jasper die zegt... Nou, ga ik die berg eens even wegen. Huh? Hoe weegt die? Ja... Hoe groot de weegschaal moet er zijn. Er is één ding om die berg te wegen. Maar het is een andere ding. Geloof jij in het verzetten van bergen? Dat is weer wat anders, hè? Ik dacht dat ik dat pas een keer verteld had van die kinderen. Dat was in India. En er was een zendeling. Een vrouwelijke zendeling. En die was daar... met kinderwerk bezig. En ze woonden daar in een appartement. En dat was 's morgens eigenlijk wat donker. Want er was een grote berg voor. Toen had ze dat tegen die kinderen gezegd. Je vertelt wel eens iets zoals dat ze ook vertelt. En toen zeggen die kinderen. Ja, dat is toch geen probleem. Dan vragen we toch of God die berg weg wil halen. Ja, maar ja, zo werkt dat niet, hè. Dat zeggen wij toch? Zo werkt dat niet. En net in die tijd ging deze zendelingen, die ging met verlof. En na een bepaalde tijd komt ze terug en ze wordt 's morgens wakker en het zonnetje schijnt in. En ze zegt, hoe kan dat nou? Want ze dacht niet dat ze zo laat was. En ze doet het gordijn open. En wat was het? De berg was weg. Ja, die kinderen hadden gevraagd of dat God die berg wel weg wil halen. En dat had God gedaan in die tijd dat ze weg was. Wij zouden dat niet geloven. Zeg je, ja, dat kan natuurlijk niet, hè. Ja, zo, je wil een limiet stellen aan God. Zoveel kan God en dat kan hij nou net weer niet. Dat is toch zo? We willen toch graag zeggen wat God wel en wat hij niet kan. Nou, dat heb je net precies in de schepping. Daar zitten die mensen altijd aan de voeten. Moet je maar opletten. De eerste 11 hoofdstukken van Genesis. Daar zitten ze altijd aan de voeten. Waarom? Om te zeggen wat God wel of niet zou kunnen. Moet u luisteren. Er zijn geen paal en perk te stellen aan God. En weet u wat de andere kant ervan tegelijk is? Dat wij zijn helemaal afhankelijk van die God. Nou, bent u graag afhankelijk?
Nee, iedereen wil onafhankelijk zijn. Hè? Ik ben mijn eigen baas, ik doe wat ik wil, ik zeg wat ik wil. En kijk eens wie ik ben. Hè? Dan gaat ik ben toch niet afhankelijk? Hm?
Nou, zo is die mens. Zo is die mens. Die wil dus niet afhankelijk zijn van God. Hoe dwaas. Hoe dwaas. Deze God. Die zo goed is. Zou je er niet afhankelijk van willen zijn? Zou je niet willen hebben dat hij alles liet zien? Zou je niet willen hebben dat hij je weg leidde? Nou. Lees nog even verder hier. Want er staat hier nog meer. Dus hier ging het om die weegschaal. Hè? En als je er soms bij bent. Dan moet je het wel even zeggen hoor. Want er staat hier. Wie bestuurde de geest des Heren? Zoals je daar mee te maken hebt gehad. Als je de geest des Heren bestuurd hebt. Dan moet je het wel even zeggen. Huh? Is er iemand? Niemand. Nou, dan lezen we maar verder. Zo, wie bestuurde de geest des Heren en onderrichtte hem als zijn raadsman? Zeg, aan wie zou God gevraagd hebben hoe die het doen moest? Veronderstel dat hij dat gedaan had. Wat zou er nou van terecht gekomen zijn? Zie, hij is onbegrijpelijk. En hij is ook onafhankelijk. Dus wanneer God begint met die schepping, betekent niet dat hij iets nodig heeft. Zie, wij denken aan, kijk, we zitten in huis, we zitten in een kamer, hè? We zitten op stoelen. Er zijn allemaal dingen waar we, zelfs de mensen die in stammen zitten, die hebben een hutje, die willen een plaatsje hebben, dat van hun is, hè? Die willen een plaatsje hebben. We zijn dus echt mensen die geplaatst worden. En dan moeten we natuurlijk een beetje levensonderhoud hebben. Dus dan gaan we nog een centje verdienen. Of we gaan wat verbouwen. Of wat, noem maar op. Want we moeten eten. Wout, en dat is een belangrijk ding voor ons. Hè? Sommigen van ons in ieder geval. En je volgt hè? God heeft niets en niemand nodig. Om verder te gaan. Hij heeft die plaats. Niet een bepaalde plaats nodig. Hij heeft niet iemand nodig. Hij is helemaal. En dit is ook iets dat we niet vatten. Maar het is wel zo. Dus neem het gelijk mee. Hij is dus helemaal onafhankelijk. Wij zijn helemaal afhankelijk. En hij is helemaal onafhankelijk. En zolang als we dat niet eventjes oppakken, dan zullen we iedere keer met allerlei dingen komen. Dan zullen we met allerlei problemen te maken krijgen. Want Dan gaan we proberen om die God te begrijpen. Dan gaan we proberen om te zeggen hoe die God eruit moet zien. Zeg, ik weet nog goed dat in een oorlog hadden wij een onderduiker in huis. Die was van Indonesische afkomst. Hij zei altijd, ik ben 12,5%. Ik weet niet precies wat dat betekent. Ik was toen nog maar een jongetje natuurlijk. Zo oud was ik toen nog niet hoor, Arie. Nee. En ik ben niet van de dinosaurustuin. Maar in ieder geval. En die was ook aan het tekenen. Hij had getekend voor de... hij tekende ook de gulden en zulke dingen allemaal. Dat het geld, hè, in die tijd. Weet je wel, guldens. Ja, toen waren het guldens. Dus bijna voor jouw tijd, hè. Oh, toch niet. Maar in ieder geval, dus dat tekenen. Maar nou had hij een heel boek en dat teken je. Weet je wat hij ook tekende? Hij tekende God. Had een keer God getekend. Sloeg natuurlijk nergens op. En wat tekende hij dan? Nou, het staat hier ook in Jesaja. We hebben er een zondag nog van gelezen. In hoofdstuk 44 staat dat ook. Hè? Wat staat er? Hij tekende een mens. Man met een lange baard. En dat was God. Rare voorstelling van God, hè? Maar zo hebben mensen voorstellingen van hoe God eruit moet zien. Niemand heeft ooit God gezien. Niemand heeft er dus een voorstelling van. Dat is als je een uiterlijk zoekt. Daarom zoeken wij ook geen uiterlijk. Niet hoe hij er zo uit zal zien met die blauwe ogen, bruine ogen, zwarte ogen. Hè? Nee. Wij zoeken hoe hij is. Wij zoeken wie hij is. Hoe zijn hart eruit ziet. Wat is zijn hart? Hoe is dat hart van God? En ja, dat is belangrijk. Dat is belangrijk. En voor God is het ook belangrijk hoe jouw en mijn hart eruit ziet. Dat is voor God belangrijk. Voor ons is het belangrijk, hoe ziet God zijn hart eruit? En dat leren we door de Bijbel. En voor God is het belangrijk, hoe ziet jouw hart eruit? Hoe klopt dat? Hoe klopt dat voor mij, zegt God? Denk je ook aan die schepper? Nou, hier dus, om hier nog even verder op te gaan, vers 14 van Jesaja nog, van Jesaja 40 nog. Wie raadpleegde hij dat deze hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg des verstands doen kennen? Ja. Wie zou dat zijn? Nou, het lijkt dat we geen antwoord krijgen. Als je een beetje verder kijkt, die gaat hier natuurlijk allemaal over. In vers 18 zegt hij bijvoorbeeld, met wie dan wilt gij God vergelijken en welke vergelijking op hem toepassen? En dan zie je weer dat een man, een vakman zegt het, die giet een beeld. En dan gaat het weer. Zie? Die probeert weer een vergelijking, een beeld van God te krijgen. En dat is er niet. Dat is er niet te krijgen. Alleen we kunnen een beeld krijgen door de Heer Jezus Christus. En als we de Heer Jezus Christus leren kennen, dan zien we de oneindige liefde van een hemelse Vader voor een verloren mens. En dat is de bedoeling. Dat we hem leren kennen. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezond hebt. Dat is de bedoeling van ons leven. Dat we hem leren kennen. Nou, dus. Gedenk uw schepper. Hè? Gedenk uw schepper. Want daar gaan we er nog even mee verder. Sinds dat we hier toch zijn, wil ik toch even nog wijzen op de laatste versen van dit hoofdstuk. Vers 28. En er staat, weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord, een eeuwig God is de Heere. schepper van de einde der aarde. Hier is ook weer iets dat we niet volgen. Hij wordt nog moe, nog mat. Als je wat ouder wordt, word je ook wat gauwer moe. Ik zeg wel eens, spa is moe. Moe kan nooit geen pa zijn, maar pa is wel eens moe. Zegt u? Dat weet ik niet, die heb ik niet gekend. Maar je ziet, dus, ja, maar God die wordt niet moe. Je kunt zeggen, ik ben niet gauw moe, Remco. Je kunt wel iets gauw moe zijn, dat ligt er ook nog, hè? Maar God die kent het. En kun je nou even voorstellen, maar even denken, gewoon even de gedachte bij bepalen. Kun je voorstellen dat God, ik moest er vandaag aan denken, ik zit er zo voor me, als ik mijn raam uitkijk, kijk ik zo de boomgat in. Als ik 's morgens zit ik in de kamer, dan kijk ik naar buiten en dan zie ik, tenminste het is nu donker, vroeg, maar lang, en dan zie ik vier van die grote notenbomen. Hele grote notenbomen. Wil je graag noten? Walnoten. Heerlijk. Nou kent u ieder nootje daaraan. Hij kent ieder blaadje daaraan. En hoe krijgt dat bovenste blaadje, hoe krijgt dat het water opgezogen helemaal onderuit? Helemaal onderuit komt het water voor dat bovenste blaadje. Hoeveel meter zit daartussen? En God die heeft dat allemaal in zijn hand. Ik zal het nog eens uit moeten rekenen. Ik weet niet precies hoeveel bomen dat er uit mijn andere raam staan. Ik denk zo'n 35.000 of zo. En hoeveel blaadjes zouden dan die bomen zitten? Ook honderden. En er is er geen één die naar beneden valt, zonder dat God het weet. Nou, een beetje dichter bij huis. Er is geen één haar die van je hoofd valt, zonder dat God het weet. Dat is wat.
Gaan we ook volgen.
Er zijn er een hoop gevallen. Ik had een kapster die vertelde dat je iedere dag was het. Ik zat nog eens vragen. 100 haren verloren? Weet je wel? En er staat iemand zijn haar te kammen of te borstelen. En die doet net zo achterloos zo. Huh? Gaat net zo achterloos zo. En God die kent ieder haartje ervan. Er mist er geen één van. Krijgen we een beetje het idee van God. Hoe groot dat is. En dan heb ik het nog maar over een heel beperkt stukje land. Dat kunnen we natuurlijk verveelvoudigen. Een miljoen keer. Hij zegt dat toch ook. Dat hij noemt de sterren bij naam. Eén voor één. Dat is God. En die God, die wil bij u wonen en uw leven leiden. Denkt u dat het beste is om toch alles maar in zijn hand te geven? En te zeggen, Heere, u kent mij zoals ik ben. Hier ben ik, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Nou, dat is de bedoeling hiervan. En moet je kijken, ik wil dat toch even nog meegeven. Misschien als je wat ouder wordt, net als sommigen van ons hier. Sommigen zijn alleen maar grijs. Die zijn nog niet oud. Anderen zijn grijs en oud. En anderen zijn nog niet zo grijs en toch oud. Sommigen hebben het al vroeg verloren. Het haar bedoel ik. Maar moet je kijken. Een eeuwig God is de Heere. Schepper van de einde der aarde. Hij wordt nog moe, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. En hij geeft de moeder kracht. En de machteloze vermeerdert hij sterkte. Ben je wel eens moe?
Ja.
Dan weet je waar je kracht vandaan moet krijgen. Huh? Dan zal hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En als je nou wat ouder wordt, neemt dat ook gelijk even mee. Voor degene die wat ouder zijn. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus eigenlijk wanneer je ouder wordt en je wordt zwakker, dan krijg je meer kracht. Zie? Ja. Mooi is dat om dat te weten.
Niet van jezelf.
Niet van jezelf. Dat van mezelf, de Heer, die kan je platleggen in minder dan een seconde. Maar hij kan je die kracht geven die alleen hij kan geven. En wanneer je denkt, nu kan ik niet verder, dan zegt hij, oh, als ik je kracht geef. Ja, hij zegt, ik heb juist zitten wachten op jouw zwakheid, niet op jouw kracht. De meeste van ons denken God een handje te helpen. Nou, er zit God niet op te wachten. God die wacht op een hart dat hem toegewijd is. Zie? Zo, je ziet het hier, jonge mannen. Jongelingen worden moeder mat, zelfs jonge mannen struikelen. Ja, dat kan hè. Maar, die op de Heere verwachten, kunt een nieuwe kracht. Ze varen op met vleugel als adem, ze lopen maar worden niet moe, ze wandelen en worden niet mat. En dat heeft dan weer niet te maken met uw leeftijd. Ik wil nog even ook verder naar Jesaja 43. En dat begint ook weer zo mooi. Met, maar nu, zo zegt de Heere, uw Schepper, oh Jacob, uw formeerder. Uw schepper. Zie, het gaat om dat persoonlijke erin. Hè? Het is dus heel duidelijk, het is niet een God veraf. Het is een God dichtbij. Nabij u is hij. In uw hart wil hij wonen. En daar wil hij woning maken. Oké, okay, nu even in verdere gedachten. Veronderstel, hoe denkt u eigenlijk over die schepper? Want dat is heel belangrijk, hoe u erover denkt. Want zie, dat gaat verder. Dan gaan we even naar het Nieuwe Testament. En dan wil ik eerst even met u naar 2 Korinthe 5e hoofdstuk, bekend. Maar het zijn soms die bekende dingen die ons de zekerheid en de veiligheid geven die we nodig hebben. 2 Korinthe 5, een mooi hoofdstuk overigens, want daar spreekt het over goede moed en we wandelen in geloof en niet in aanschouwen. Dus het gaat om dat geloof. Mijn vraag is, gelooft u God? Niet gelooft u in God, maar gelooft u God? Dat betekent, gelooft u wat God zegt? Dus iedereen gelooft in God. Maar de Heer Jezus die zei dat in Johannes 14. Hij gelooft in God, maar gelooft ook in mij. Huh? Nou, dus geloof God. In 2 Korinthe, de tweede brief van de Korinthië, aan de Korinthiërs, het 5e hoofdstuk. En dan zie je dat er is een werk dat er gebeurt hier van verzoening in ons leven. De Heer Jezus is onze verzoening. Vers 17. Zo is dan wie in Christus is,
Een nieuwe schepping.
Even kijken hoor, het flip.
Ja, staat er. Staat er. Een nieuwe schepping. Zeg, als ik die schepper niet vertrouw in het eerste hoofdstuk, het eerste vers van de Bijbel, zou ik hem hier dan wel vertrouwen? Moet eens luisteren. Het woord van God is één. En als we ergens aan gaan tornen, dan ben je zo bezig met dan de hele Bijbel te tornen. Ik had eigenlijk in voorbereiding van deze studie, had ik toch wel een beetje, wat zou ik zeggen, dat komt wel vaker hoor, als ik aan het studeren ben, maar een tweestrijd als het ware, moet goed luisteren, als het ware, want er is iets dat ik heel mooi vind in het Oude Testament, komt ook voor in het Nieuwe Testament, en dat is de tabernakel. Ik heb er wel eens een beetje aan onderwijzen. En ik dacht, zou ik toch die tabernakel weer moeten onderwijzen? Toen dacht ik aan die schepping. En ik zeg, hé, dat is wonderlijk. Als je naar de schepping kijkt, dan is de tabernakel daar ook weer in. Het begint met, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Dan hebben we het over 3 hemelen. Je weet hoe die gaan, hè? De hemel waar de vogeltjes vliegen. De hemel waar de astronauts vliegen. En de hemel waar de engeltjes vliegen. Zie? Dat is makkelijk te onthouden.
Nog een keer, de vogeltjes.
Waar de vogeltjes vliegen. De astronauts vliegen.
De?
Astronauts. Astronauten, sorry. Dat was Engels. En astronauts, ja. Sorry, nou, astronauten. Goed bekeken. En waar de engeltjes vliegen. Ja. Dus de 3 hemelen. Je hebt dat ook in de tabernakel. Daar heb je ook 3 delen. En die tabernakel, die is, komt waar vandaan? Uit de hemel. Zie, je hebt het voorhof, je hebt het heilige en het heilige der heiligen. Je hebt iedere keer, kom je daar tegen. Paulus in Handelingen 14 werd hij gestenigd. Later zegt hij in 2 Korinthe 12. Hé, ik ben opgetrokken in de
derde hemel.
Derde hemel. Zie je, alles heeft zijn plaats in het woord van God. En het komt iedere keer terug en iedere keer kom je dat weer tegen. Dus als je hier ergens begint eraan te trekken, dan kom je overal in de war te zitten. Nog iets anders. Ik denk dat deze Bijbel is, ik weet niet meer, maar ik heb daarboven geschreven. Dat was die andere Bijbel. Toen ik hier aan begon te studeren, ik geloof God. Boven Genesis 1 vers 1. Daar begin ik mee. En ik geloof dat daardoor we kunnen zien de verborgenheden. De psalmist die zegt Gods verborgen omgang vinden. Nou, zielen waar zijn vrees in woont. We kunnen dus de verborgenheden van God gaan vinden, maar die vinden we niet als we niet zeggen, ik geloof.
Ons onderwerp.
Ja,
ons onderwerp.
Ons onderwerp. Het gaat helemaal, God is boven alles. Zie? En ik wil graag naar God luisteren. God eerst en altijd. Boven alles. Ik ga dus beginnen, ik geloof God. Wat er gezegd wordt, of dat ik het begrijp, zelfs of dat ik het versta, heeft er helemaal niets mee te maken. God zegt het. En dat is genoeg. Een van de hermeneutische principes is, God zegt wat hij bedoelt, en hij bedoelt wat hij zegt. Dat is niet moeilijk, hè? Kun je dat onthouden? God bedoelt wat hij zegt, en hij zegt wat hij bedoelt. Heel eenvoudig. God laat zien hetgeen dat hij wil dat we zien. Maar als we niet geloven, goed luisteren, als we hem niet geloven, dan gaat hij ook niet zien. Beslist niet. Waarom zou hij? Mensen zeggen wel eens, als ik het zie, dan geloof ik het. Nou, dan zul je lang moeten wachten. Want dan ga je het niet zien. En weet u dat dat ook genade is? Want wat je ziet, daarvoor ben je verantwoordelijk. We zijn verantwoordelijk voor hetgeen dat we zien of verstaan. Begrijpen doen we niks. Verstaan. Alleen maar verstaan.
Thomas
die zei het ook.
Ik zal het niet geloven, hoor, echt gezien.
Nee.
En toch kwam de Heer Jezus te doen.
Wonderlijk, hè? Eigenlijk is hij zo ons allemaal toch goed moet gekomen. Want we zijn... Waar heb je het geloof van gekregen? Nou, dat staat een beetje verderop. Als je, houd dit maar even vast. En kijk maar eens in het volgende boek. Galaten. Niet, je weet het is niet gelaten, maar Galaten. Ja, tweede hoofdstuk staat dat toch? Ik weet niet of dat er precies in de stad bij jullie. Ik ben met Christus, dat is vers 20. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Het geloof van de Zoon van God. Het is niet mijn geloof. Zijn geloof. Ik mag zijn geloof ontvangen. Dat werkt veel beter als mijn, hè? Want dan zit er toch nog een hoop ongeloof, hè? Zeg, ik moet toch een vraag stellen. Is die God die je kent, is die te vertrouwen?
Ja.
Ja? Ik geloof het wel. Ja, wat bedoel je ermee? Je gelooft het wel? Dan krijg je de volgende vraag. Wil je hem vertrouwen? Het is makkelijk genoeg om te zeggen, iemand is te vertrouwen, maar het gaat erom, wil je hem vertrouwen? He? Daar gaat het helemaal om. En dat liedje, hè? Ik geloof dat nummer 42 nog steeds is. Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Ja, dan is het geen levenslot meer, dan is het levensvreugde. Hè? Ja. Dus, Galaten 2 vers 20 hebben we dus gelezen. Dan gaan we nog even terug naar 2 Korinthe 5, daar waren we. Want anders dan zijn we er zo gauw klaar. We zouden het haast niet geloven. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Hoe is dat gebeurd, die nieuwe schepping? Wat is hier gebeurd? Daar moet ik toch een beetje wijs uit kunnen, jongens. Wat zeggen jullie? Nou, ik hoor anders, er zijn veel antwoorden. Nou, laten we even verder gaan dan naar Efeze, het tweede hoofdstuk. Dan kunnen we gelijk
ik weet niet, Arie, of dat Theo die iets vertelt ook van je positie, maar dan kunnen we die ook tegelijk hier aanhalen. De eerste drie versen laat zien wat je was. Tenminste, ik hoop dat je dat voorbij bent. Maar dan het vierde vers. Daar staat God echter die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde. Efeze 2, heb je dat? Om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Ons. Ik zie dat net ineens. Met zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Dat moet wel ontzettend grote liefde zijn, hè? Als je ziet dat die mens van weggelopen is, niks met hem te maken wil hebben, en dat hij maar achterop moest komen, dat moet toch wel een grote liefde zijn, hè? Ja. En dat hij zo, mag ik even zo uitdrukken, dat hij zo aan bleef houden. Je zou toch zeggen, nou Paulus, je zegt toch, nou ik geef het op hoor, want daar kan je toch niks mee beginnen. En God die gaat verder, hè? Die blijft doorgaan. En we kijken wat hij dan doet. Vers 5. Ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Hé, met Christus, zie je dat? Hier hebben we het dus over dat scheppingswerk. Wat ben ik nu mee bezig? De Bijbel is één geheel. Het is dus niet een kwestie van, oh, we hebben hier een stukje, nou ja, daar kom ik niet zo goed mee overweg. Nee, de Bijbel is één geheel, want het geheel spreekt over de Heer Jezus. En als het eerste deel of het middendeel of het einddeel niet goed is, dan doet het me dicht en ga me weg, want dan heb je niks aan. Het is van eerste bladzijde tot laatste bladzijde Gods woord, of het is het helemaal niet. Volgt u me? Wij zijn nogal eens graag mensen die toch gaan beoordelen. We willen dit toch begrijpen en dat gaat niet. Dan zal ik nog wel eens een keer wat herhalen. Oké, terug hier naar vers 5. Ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Daar moet je niet flauw over denken. Christus is opgestaan en wij zijn opgestaan met hem. Wie zijn werk is dat?
God.
Godzijn werk. Zijn jullie er daar ook bij? Ja. Ja. En verder horen we niks.
Nee.
Hij zit dicht bij de deur. En heeft ons, maar kijk hier nou, hier komt het daarin. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Waar? In Christus Jezus. En dat is je positie. En die positie is onwankelbaar. Onfeilbaar. Er kan niemand aankomen. Het is in Christus. Daar kun je zingen. Veilig in Jezus armen. Veilig aan Jezus hart. Nou, hier op aarde hebben we nog een conditie. En die gaat nog wel eens op en neer, Sjaak. Die gaat nog wel eens niet zoals het altijd moet. En nu is het heel opmerkelijk dat dat de mens, die is meer bezig met wat hij doet dan met wat hij is. Dan moet je Romeinen 5 bestuderen, dan zie je dat. Die mens is meer bezig met te zien wat hij doet, die wil dus goed doen. En als ik het zo mag vragen, brengt hij het er goed af?
Ja, als je naar de banken kijkt, gaat het goed.
Als je naar de banken kijkt, gaat het goed. Ja, ja. Nou, dat is dan een aardig voorbeeld. Hoe goed dat het kan gaan. Het is dus in één keer niks. Heel snel. Drie keer niks. Goed. laten we dit eventjes goed doornemen. Even goed overdenken. Wat ben je het meeste mee bezig in je leven? Je wil proberen om goed te doen. Juist? Lukt het? Genoeid. Het is nog steeds knoeiend. Huh? Ja. Lukt het? Nee, de meer ik probeer goed te doen, de minder dat het gaat. Hè? De meer schuld dat ik opwerp. En dan probeer je nog om heel nederig te zijn. En dat zit er helemaal niet in. En de meer je dat probeert, de meer je gefrustreerd je zou raken. Zo nederig ben ik. Dus dat probeer ik maar niet meer. De meer je probeert om heilig te zijn, de meer dat je uitvindt hoe onheilig dat je bent. Bent. Zie, iedere keer dat je iets gaat doen, loop je tegen jezelf aan en ziet, hé, ik ben zo niet. Dat is niet mij. Is het niet opmerkelijk dat van, voor degene die al wat langer de Heer Jezus kennen, is het niet opvallend dat wanneer je eerst de Heer Jezus leert kennen, dan wil je van alles voor hem doen. En daar ben je gewoon helemaal mee bezig. Totdat je er tegenaan loopt en je vindt uit wie je bent. En dan loop je weer tegen die knoeien aan. Ja. En zo is met al die dingen. En je ziet dat dus. Oké, ik zal een voorbeeld geven. Jaren geleden, nu ga ik even een eentje terug, zodat dat was niet hier, was in Canada. Mijn vriend en ik, waren bezig met gemeente stichten, zoals ze dat noemen, hè. En dus wij gingen deur aan deur, de hele omgeving door, iedere deur. En dan is het heel interessant om bij iemand aan te kloppen en zeggen, we willen graag over de Heer Jezus praten. En dan krijg je dit hoor. Oh, maar ik ga naar de kerk. Ja, maar daar kwam ik niet voor. Ik wou alleen maar over de Heer Jezus spreken. Oh. Of, het is misschien net zoiets als die man die thuis komt s'avonds. En zijn vrouw zegt, nou was er toch iemand vandaag aan de deur. En die vroeg, ben je christen? Hij zegt, toch wat heb je gezegd? Ze zegt, ik heb niks gezegd. Ik heb die man eigenlijk aangestaard en voorzichtig heb ik de deur zo dicht gedaan. Hij zegt, heb je dan niet gezegd dat je naar de kerk ging? Ja, maar dat vroeg hij niet. Wel, hij dan gezegd dat hij zonder school onderwijst? Ja, maar dat vroeg hij ook niet. Wel, hij dan niet gezegd dat je tiende geeft? Ja, maar dat vroeg hij ook niet. Hij vroeg of dat ik een christen was. Wij zijn dus destijds omgeving helemaal rond geweest. En dan staat ervan te kijken wat de antwoorden zijn. En ik zal dit nog even vertellen. Mijn vriend en ik, we gingen dus op pad deze avond en dan deden we de omste deur. Hè? Dus deze deur was voor hem, die deur was voor mij. Nou, dit was zijn beurt. Zo, hij had al gebeld, er kwam die man, die kwam er voor. En ik had in die omgeving gewoond, dus ik kende wat van die mensen natuurlijk. En dus mijn vriend die had een traktaat en dat gaf hij hem, maar hij hield het tegelijk nog vast. Dus de man had het vast en hij had het nog vast en hij ging erover praten. En hij zegt, en hij had een manier van praten die erg die S neerdrukte. You see, sir, you're a sinner. En die man, en ik luisterde volle aandacht, net of dat ik nooit zoiets gehoord had. En zo, die man die zegt, Co, hij kende me, Co, je weet toch dat ik naar de kerk ga? Maar ik hoorde dat natuurlijk niet. Hij zegt, je weet toch dat ik een ouderling ben in die kerk? Maar ik kon, en mijn vriend die ging maar verder, See, sir, you're a sinner. En dat was, hè? U bent een zondaar. Maar daar wou hij iedere keer van weg. Hij ging dus helemaal niet op dat behouden zijn in. Hij ging er op in om zich te verdedigen dat, in plaats van te zeggen, ja, ik weet dat ik een zondaar ben. En ik weet dat ik de Heer Jezus nodig heb. En ik, nee, dat kwam er helemaal. En dat is het ene na het andere. En weet u, toen wij die hele omgeving rondgingen, om de Heer, van de Heer Jezus te vertellen. We zetten ook buiten, zetten we sprekers neer. En daar lazen we het woord van God op. Midden in die hele omgeving. Ook op een camping daar. Dat deden we ook zondags. En zo van allerlei dingen. En weet u, dat vroegen dus de mensen, wil je komen? Een Bijbelstudie of naar, moet je goed luisteren hoor. Dit is een heel godsdienstige omgeving. Er stonden 4 kerken daar, nou allemaal binnenin een paar 100 meter van elkaar. Allemaal zaten er wat mensen op zondag, maar niet veel. En wij gingen getuigen, weet je wat er gebeurde? Ze gingen allemaal vol zitten daar. Die kerken gingen allemaal vol. Zie, nou konden ze zeggen dat ze naar de kerk gingen. Er was geen behoudenis daar. Je hoorde niet over behoudenis. Maar we gaan naar de kerk. Zie, die mens die probeert om iets goed te doen. En de meer je daarop nadrukt, de erger dat het wordt, want de minder dat er dan van terecht komt. Geliefde, als we God niet geloven en zijn woord niet nemen en als we dit niet in willen drinken en dat ons eigen maken en we niet onze positie kennen en daaruit leven in plaats van die positie. Een van de dingen dat we dan tegenkomen is het gevoel. Het gevoel. Er zijn 2 dingen, dat is het geloof en het gevoel. En ik denk dat het juist is als ik zeg dat de meeste mensen leven bij het gevoel. Maar God die zegt niet, wat voel je, Ewald? Die zegt, wat geloof je? Wat geloof je? Een heel verschil. Ik voel ook wel eens wat. Maar daar heb ik niks aan. Nee. En het is meestal het gevoel dat me aftrekt van het geloof. Houd dat goed in de gaten. Ken dus, nu ga ik dus weer terug. Ken dus je positie. En leef vanuit die positie. En zeg, ik weet wie ik geloof dat. Ik weet wie ik geloof dat. Zie? Want dat zegt Paulus ook tegen Timotheus, hè. Ik weet wie ik geloofd heb. Ik weet wie ik vertrouw. Ik weet. Nou, dat is de bedoeling. Dat is het persoonlijke kennen van de Heer Jezus Christus. Weet je? Het vertrouwen in Hem die het leven geeft. Want daar gaat het om, hè. Het gaat om dat leven met Hem. Dus je komt die schepping, die kun je dus door de Bijbel tegen. Die kun je niet zomaar zeggen, ik geloof het eerste hoofdstuk niet, of de eerste 10 hoofdstuk niet, of het eerste boek, die maakt niet uit, want het is door de hele Bijbel heen wordt er gesproken Want zijn maaksel zijt gij. Kom je bij de schepping terecht, hè? Hoe je het ook draait of keert, die komt over. Kijk nog even met me naar het volgende boek. Twee boeken verder. We zijn in Efeze. Ga even met me naar Colossense. Colossense. Eerste hoofdstuk. Ik lees. Ja, ik ga een professor bijlezen. Dus het is zo mooi hier. Je moet beslist hier eens wat meer lezen hier van de Colossense. Ik lees van vers 11. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding. Dit is een moeilijk woord. En geduld. En dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon en de Liefde. Zie je dat? Dat is even een verplaatsing. Hè? Dat is even een verhuizing. Hier zit je in de macht der duisternis. En God die pakt je eruit. En die trekt je eruit. En die zet je over in het koninkrijk van de Zoon en de Liefde. Een hele nieuwe plaats. Geliefde, hier ben je uitgenomen en overgezet in een andere plaats. Je hebt niets meer met deze plaats te maken. Daar ben je nu los van. Uit die duisternis, overgezet in het licht. En God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Ah, ik ben niet erg voor de duisternis. Nee. Ik heb graag veel licht. Ik vind het prachtig. Ik zou het liefst hebben dat er 24 uur licht was. Het zal allemaal niet kloppen, maar in ieder geval, dat zou ik het liefst hebben. Dus ik zie er echt naar uit om bij de Heer te zijn, want dan hebben we 24 uur licht. Hè? En dan gaat het niet eens meer om de uren, de dagen, de maanden en de jaren. Dan ben ik niet oud meer of niks niet. Nee, dan is het allemaal nieuw. Zie, hij maakt alle dingen nieuw. Dan zou je toch blijven worden zo, hè? Als je ervan denkt. Ja, goed, nou ja, als je er niet blijven worden, kan ik er ook niks aan doen. Maar we gaan verder. Want... ik zou die vraag gelijk beantwoorden, maar als ik er nou niks op zeg, dan denken ze dat nog waar is ook natuurlijk. Heb je het zo slecht thuis? Ik heb het... dat ligt aan hoe je dat bekijkt. Ik heb het, ik ben niet zo erg hoog met mezelf. En waar ik ook naartoe ga, dus het niet is een kwestie niet van thuisflip. Het is een kwestie van overal. Overal waar ik naartoe ga. Ik ben zelfs een keer, je kunt toch wel zeggen, het andere eind van de wereld geweest. Hè? In Nieuw-Guinea. En weet je wie ik daar tegenkwam? Code Jager. Dan zou je denken dat die vent die blijft toch eens een keer thuis, hè? En dan kwam ik hem ook weer tegen. En ik had hem graag achtergelaten in Senegal. Maar daar wou ze hem ook niet hebben. Daar kon ik hem ook niet kwijt. Hij is weer meegekomen. Kom ik naar het Westland? Ik dacht, nou, misschien is er wel een gaatje hier dat we weg kunnen stoppen. Nee. Hij gaat weer mee terug naar de jeugd van kop op over. We gaan maar verder, want die zijn er helemaal niet. Vers 14. In wie wij de verlossing hebben. Hey, verlost. Verlost. En een liedje in het Engels zegt: redeemed how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through his infinite mercy. Redeemed. And his child forever I am. See? Dat is de verlossing van de Heer Jezus. De verlossing hebben de vergeving der zonde. Dat is ook wat, de vergeving der zonde. Voor degene die zondigen, is dat heel wat, Flip. En die zondigt, nou ja, dan. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene, de ganse schepping, want in hem zijn alle dingen geschapen. die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare, de onzichtbare, het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Zie je dat? Alle dingen, die hebben hun bestaan in hem. Nou, zie, dat is het leven in de Heer Jezus. Dat is het leven met hem. Alles heeft zijn bestaan in hem. Het is allemaal door hem en voor hem en tot hem geschapen. Allemaal voor hem. En nu ons bestaan in hem. Wat een bestaan, wat een rijkdom, wat een leven, wat een heerlijkheid. Wat een schitterend iets om een kind van de levende God te zijn. Om te weten, de Heer Jezus, hij leeft. De God die ons alle dingen rijkelijk schenkt. Om niet. Hij heeft zijn eigen zoon geschonken. Al gegeven voor zondaren. Om ze zalig te maken. Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. Zeg, is hij bezig met dat grote werk van zaligmaking in je leven? Zaligmaking. Schitterend werk. Vader, we zeggen u dank voor het bijzondere dat we mogen beleven. Dat gij zo met ons bezig zijt. Dag aan dag draagt gij ons die God is ons heil. We danken u voor zo'n God die zo liefdevol, zo genadig, zo goede tieren, zo vol ontferming, zo met ons omgaat. Heren, wat een persoonlijke manier om te gaan. Heren, het kon niet dichterbij dat gij zo in ons wilt wonen. Heren, dat we zo mogen zien hoe gij in die tabernakel wonen. Dat gij zegt, ik wil in het midden van hen wonen. En heren, dat gij dat nu ook weer zegt, ik wil in het midden van je wonen. Heren, dat gij dat die plaats hebt, dat we u volledig mogen vertrouwen. Dat we u niet kunnen begrijpen, maar dat we wel geheel en al van u afhankelijk mogen zijn. Hemelse Vader, wil gij zo deze dingen in iedere hart uitwerken tot uw eer en heerlijkheid. En daarvoor zeggen we u dank in Jezus' naam. Amen.